Goedenavond, broeders en zusters. Wij zullen vanavond onze studie vervolgen. We waren inmiddels inderdaad bezig aan de bespreking van de eerste bedeling. En dat was een van de belangrijkste kenmerken of waarheden met betrekking tot die eerste bedeling. We hebben de vorige keer gesproken over wat Genesis 1 vers 26 zegt over de schepping van de mens. Waarin er staat, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis enzovoort. En ik heb erop gewezen dat het helaas een misverstand is dat de mens, zoals wij hem kennen, het beeld Gods is, een beelddrager Gods is. Dat is hij niet, dat moet hij worden. De essentie van de Bijbelse waarheid is dan ook dat er maar één mens is die het beeld Gods is. En dat is Jezus Christus, de Zoon des Mensen, die het beeld Gods is, die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, zegt het Nieuwe Testament, of gewoon 2 Korinthe 4 vers 4, Jezus Christus, die het beeld Gods is, staat er ronduit. Dat wil zeggen dat de volheid der Godheid woont in de Heer Jezus Christus, die mens is, nou ja, onder andere, maar die mens is, en die bovendien het beeld Gods is. Hij is de enige die we uit de schrift zo kennen. En daarom is het ook zo dat allen die in hem zijn, op grond van wedergeboorte uiteraard, dat allen die in hem zijn eveneens veranderd worden naar zijn beeld. Dat wil zeggen, wij worden veranderd opdat we het beeld van de Zoon van God gelijkvormig zouden worden, zegt Romeinen 8. En dat betekent gewoon dat als wij het beeld van Christus gelijkvormig worden, dat we dan samen met Christus beelddragers Gods zijn. Zodat de uiteindelijke vervulling van Gods wens om mensen te maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, dat die uiteindelijke vervulling tot stand is gekomen in de Heer Jezus Christus en daarom ook tot stand komt in ons, voor zover wij deel uitmaken van hem, voor zover wij één plant met hem geworden te zijn, omdat dan aan te halen uit Romeinen 6. En dat betekent inderdaad, maar dat hadden we kunnen verwachten, dat als de Heer hier spreekt, hier in Genesis 1, dat hij niet alleen spreekt in verband met een wereld zoals wij hem kennen, met de gevallen wereld, maar dat hij spreekt over zijn uiteindelijke doel met deze gevallen wereld. Dat is wat we mochten verwachten op grond van wat we besproken hebben in verband met Genesis 1 vers 2. Waarin is geleerd dat de aarde woestheid, ledigheid en duisternis geworden is ooit. Waarna we zien dat God in 7 dagen deze aarde in zekere zin restitueert. Dat wil zeggen herstelt, letterlijk. En zijn plan met deze herstelde aarde wordt dan ook uitgedrukt in wat God zegt gedurende deze dagen. We hebben nou het opzet deze dagen niet besproken, want we zullen ze stuk voor stuk aanhalen in verband met de 7 bedelingen. Maar het gaat erom dat we nu wel zien dat als God hier spreekt over zijn wens met betrekking tot de mens, dat die wens vervuld wordt in Christus. Want hoe dan ook, een van de grootste Bijbelse wetmatigheden is dat al wat als eerste verschijnt in deze wereld wordt weggenomen en plaats moet maken voor de tweede. En zo maakt de eerste Adam plaats voor de tweede. Voor sommigen is dit gewoon een schok om het te horen, dat weet ik wel. Maar ik moet er ook bij zeggen dat het natuurlijk erg voor de hand ligt om van een mens te vertellen dat hij als God is en dat hij als beeld Gods geschapen is enzovoorts. Want dat is natuurlijk bijzonder strelend voor de hoogmoed van de mens. En iemand die dat altijd geloofd heeft, voor zo iemand is het een schok om ineens vast te moeten stellen dat het zo niet is. Daarnaast moet ik natuurlijk ook vaststellen dat elk mens die een beetje eerlijk is en die ooit wel eens voor de spiegel gestaan heeft, zal toch zo moeten toegeven dat hij bepaald geen beelddrager Gods is. Waarna wij dan hebben uitgevonden dat het misschien komt omdat inmiddels de zondeval tussen beiden is getreden. Maar ook dat is een misverstand zoals we zullen zien. De zondeval van de mens ligt natuurlijk daartussenin, ligt tussen de schepping van de mens en ons eigen bestaan. Maar het neemt niet weg dat Adam nooit een beelddrager Gods geweest is, maar dat pas zijn zoon, namelijk de zoon van Adam, de zoon des mensen, oftewel de laatste Adam, die beelddrager God is, zoals God dat bedoeld heeft. En dat niet alleen, Want als we even verder lezen in Genesis 1 vers 26 staat er achteraan dat die mens zou gemaakt worden naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, de mensen namelijk, dat zij heerschappij hebben over de vissen der zeeën, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En het punt is nu dat hier dus van de mens gezegd wordt dat hij geschapen wordt opdat hij zou heersen over de aarde. Omdat hij heerschappij zou voeren, staat er. En ook dat wordt uiteindelijk pas vervuld in Christus. Want hij is degene die gekomen is om de aarde te onderwerpen. En om de volkeren te hoeden met een ijzeren roede. Zoals Psalm 2 dat zegt en zoals Openbaring 12 dat herhaalt. Maar het is in overeenstemming met wat hier in Genesis 1 vers 26 wordt aangekondigd. Wat hier staat, namelijk dat Adam, of dat de mens zou heerschappij hebben over de vissen der zeeën, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, is niet alleen nooit van toepassing geweest op Adam, maar het kan zelfs nooit van toepassing gebracht worden op de natuurlijke mens, want de mens is niet eens in staat om zichzelf te beheersen. Laat staan dat hij in staat zou zijn om ook nog een ander te beheersen dan wel de vissen der zee of de vogelen des hemels of het kruipend gedierte of hoe het allemaal maar heten mag. Want je kunt me nog meer vertellen, maar daar heerst de mens niet over, dat kan hij ook niet. Integendeel, in vele gevallen is hij daar zelfs bang voor. Voor die vissen en voor die vogels enzovoorts. Hè? Ik heb mensen die zijn bang voor een spin. Ik ook. Als je, nou ja... He, heb je wel eens van die dikke tarantula's gezien? Van die dikke harige spinnen, heb je die wel eens gezien? Nou, ik heb ze ook wel zo klein gezien dan gewoon in huis, maar daar gruwel ik ook van. He. Ik bedoel, daar heersen wij niet over. In zekere zin heersen zij zelfs over ons. En wat moet ik er anders van maken van zo'n vest? Er staat toch gewoon dat de mens zou heersen over die dieren. Dat betekent niet dat hij ze gevangen zou zetten in een hokje en ze tam zou maken. Bovendien, dat is hem ook nooit gelukt. Betekent inderdaad dat hij zijn wil aan die beesten zou opleggen. Dat kan hij niet. De enige die dat wel kan, is de zoon van Adam, namelijk de zoon des mensen, de Heer Jezus Christus. En wanneer hij aan de regering zal zijn in zijn eeuwige koninkrijk, dan lezen we ook inderdaad dat hij dat doet. En dan blijkt een leeuw ineens helemaal veranderd te zijn, zeg. Dan valt een leeuw onder de heerschappij van Christus. Ja, en zelfs de adder. Dat heb je toch wel eens gelezen in Jesaja. Kijk, dat is dat de mens heerst over de dieren. Dat is nog nooit gebeurd en dat kan in deze manier ook nooit gebeuren. Het zal namelijk vervuld worden door de Heer Jezus Christus zelf. Nou, laat ik dan maar even weer aansluiten. Dan bij Genesis 1 vers 26 staat duidelijk dus dat de mens de aarde zou onderwerpen. En dan staat er in vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En dan zegt u, dan heeft God dat dus toch gedaan, want het staat hier in de verleden tijd. En dan zeg ik, dat kan wel wezen dat het in het Nederlands in de verleden tijd staat, maar het misverstand is... Dat is een misverstand, want het Hebreeuws, en dat is de grondtekst in ieder geval van het Oude Testament, de grondtaal van het Oude Testament, het Hebreeuws kent geen tijden. We kent wel verschillende vormen van werkwoordsvervoeging, dat noemen wij dan tijden, grammaticaal, maar het heeft niks met de klok en niks met tijd te maken. Dus het Hebreeuws kent wel werkwoordsvormen of werkwoordsvervoegingen, zal ik maar zeggen, tenses, zoals de Engelsen zeggen, maar of iets verleden tijd is of toekomende tijd staat daarbij absoluut niet vast. Diegenen die volgens de traditionele wijze Hebreeuws geleerd hebben, zullen nu meteen zeggen dat staat wel vast, maar ook dat is een misverstand, want zij hebben dat gewoon met elkaar afgesproken. Zij zeggen gewoon, als het die en die vervoeging is, dan beschouwen we dat als een verleden tijd. En als het die en die soort vervoeging is, beschouwen we dat als een toekomende tijd. Want dat is een afspraak die zij voor het gemak onder elkaar gemaakt hebben, die dus ook onderwezen wordt. Maar die officieel in de Hebreeuwse taal niet bestaat. Zo zit het nu eenmaal. Vandaar dat een profetie als die van Jesaja 53 in de verleden tijd staat, vertaald. Want dat is nu eenmaal de gewoonte van onze Hebreeën, terwijl duidelijk is dat het spreekt over de toekomst. Jesaja 53, dat is die profetie dat Israël zegt, waarlijk hij is om onze onvertredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jawel, maar dat is pas in de toekomst zo. En pas in de toekomst zal het gezegd worden. En de straf die ons de vrede brengt was op hem, dat kan wel zijn. Maar het wordt gezegd in Jesaja en toen was die straf nog niet op hem gelegd. Dus er klopt helemaal niks van. En in het verband zouden wij dus geneigd zijn om het te vertalen in een toekomende tijd. Nou, door zijn striemen zal ons genezing worden. Of de straf die ons de vrede aan zal brengen, zal op hem gelegd worden. En vanuit de tijd van Jesaja is dat veel correcter. Maar het is in strijd met de afspraken die de taalkundigen met elkaar gemaakt hebben. Maar wat voor afspraken taalkundigen ook maken, wij hebben er niets mee te maken. Wat zij doen, moeten zij weten. Wij bestuderen de Bijbel. En dat is een andere aangelegenheid. En in het Hebreeuws is het nou eenmaal zo dat fundamenteel het Hebreeuws die tijden niet kent. Dus of hier nou staat, hij schiep hen naar het beeld van God. Of er staat, hij zal ze naar het beeld van God scheppen. Dat maakt fundamenteel geen enkel verschil. Ik zal het u, nog sterker zeggen. Er staat in Genesis 1 vers 3, en God zeide. Maar het kan net zo goed vertaald worden met en God zal zeggen. Maar omdat er en voor staat, wordt het vertaald met en God zeide. Dat is een afspraak die ze gemaakt hebben. Er staat en voor, dus vertaalt men het in de verleden tijd. Zou en er niet voor gestaan hebben, zou men het in de toekomende tijd vertaald hebben. Als de context het tenminste toelaat. En wat ik u alleen maar wil laten zien is niet hoe je het nou vertalen moet, maar gewoon dat die tijden niet bestaan, dat iedereen vrij is om die tijd in te vullen zoals hij dat zelf, zoals hem dat zelf goed dunkt. Dat hebben de vertalers in wezen zelf ook gedaan. En opdat ze dezelfde wijze zouden vertalen, hebben ze een afspraak gemaakt, maar niet met ons. Dus wij hebben er ook geen enkele verplichting van. Hè? Zo zit dat gewoon. Ja. Dat is heel arrogant, ik weet het, maar zo is het nou eenmaal. Dus God schiep de mens naar zijn beeld, kan net zo goed betekenen, God zal de mens naar zijn beeld scheppen. En het een sluit zelfs het ander niet uit, want het punt is dat God de mens naar zijn beeld zou scheppen, dat is volkomen correct, en hij begon daarmee door het scheppen van Adam, opdat namelijk later uit Adam de Christus zou voortkomen. En dan zie je, het een sluit het ander niet eens uit. Zo belangrijk is het dus helemaal niet. Maar als je maar niet zo ver gaat door te zeggen, van het staat in de verleden tijd, dus is het al gebeurd. Want dat is een argumentatie die helemaal niet kan bestaan in het Hebreeuws en daarom ook in het hele Oude Testament niet. Zie. Nou, dan gaan we maar verder. God schiep de mens en inderdaad hij schiep Adam, dat was natuurlijk duidelijk. En dan staat er, vers 28, en God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over alle gedierden op de aarde kruipt. Dat wil zeggen dat de Heer aankondigt de mens te scheppen. Opdat hij over de aarde zou heersen. En wanneer hij ze geschapen heeft, zegt hij tegen ze dat ze over de aarde zouden heersen. Hij geeft hem die opdracht mee. Hij zegt, wees vruchtbaar. Doe het dan maar, zegt hij. Wat hij zich voorgenomen had dat de mens zou doen, legt hij hier Adam en Eva op. En er zitten nogal wat consequenties aan vast, want laten we eens kijken wat er staat. Er staat, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Dat kan alleen maar gezegd zijn tegen Adam en Eva. Dat staat er trouwens ook, man en vrouw schiep hij, ze was 27. Maar hij zei tot Adam en Eva, tot de man en de vrouw, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En sommigen zeggen dan dat het in strijd is met wat er staat in Genesis 2, waar namelijk eerst de man geschapen wordt, eerst Adam, in vers 7 namelijk, en pas later de vrouw, namelijk in vers, even kijken, 21, of vers 22. En het punt is natuurlijk, ja natuurlijk, nee zo snel kan ik het ook weer niet vertellen. Maar goed, het punt is dat Genesis 1... tot en met Genesis 2, de eerste helft van vers 4, geschreven is door de vinger God zelf. Wat zegt u? U zult wel denken, wat zegt hij dat ineens plechtig? Dat zijn we niet van hem gewend. Maar dat zeg ik omdat u zou begrijpen dat ik bedoel dat de Heer zelf deze woorden geschreven heeft. Waarna vervolgens vanaf Genesis 2, de tweede helft van vers 4, tot aan, nou ik weet niet precies waar, tot 5 vers 1, geschreven is gewoon door Adam. Die dan ook netjes ondertekent in hoofdstuk 5 vers 1, namelijk, dit is het boek van Adams geschiedenissen. Ele toldot ha-Adam. Dat wil zeggen, de geschiedenissen van Adam. Het punt is daarom dat we in de eerste plaats te maken hebben met een verslag van het werk van de zeven dagen, de schepping van de mens, wat gemaakt is, geschreven is, letterlijk door de Heer zelf, waarna vervolgens een verslag komt wat geschreven is door Adam achteraf. Ik ga er nou niet verder op in, want dan zou ik in moeten gaan op de diepere achtergronden van het boek Genesis. Dat hoef ik nou niet te doen, want het is het onderwerp niet. Maar het is namelijk zo dat het boek Genesis volgens de inhoud van het boek zelf geschreven is door door verschillende schrijvers. Dat wil zeggen, het eerste hoofdstuk door de Heer zelf, 2 tot en met 5, tot 2 tot en met 4 ruwweg door Adam. Daarna een gedeelte door, Noach. Ja, inderdaad, door Noach. En zo gaat het verhaal verder. Dat wil zeggen dat het boek Genesis uiteenvalt in verschillende delen die door verschillende schrijvers geschreven zijn. Nou weet ik wel dat later gesproken wordt over de boeken van Mozes. Dat wil zeggen Genesis tot en met Deuteronomium, de vijf boeken van Mozes. Maar dat nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel staat dat Genesis inderdaad geschreven is door Mozes. Dat staat nergens. Dat maken wij ervan, maar dat staat nergens. Als uit de wet geciteerd wordt, uit Exodus of Numeri of Leviticus, dan staat er heel vaak dat Mozes gezegd heeft, zus en zus en zo. Hè? In het Nieuwe Testament wordt het vaak aangehaald. In het Oude trouwens ook al. Dat Mozes iets gezegd heeft of geschreven heeft. Maar Genesis wordt wel gerekend tot de boeken van Mozes, maar als het Genesis geciteerd wordt, wordt nergens gezegd dat het ook door Mozes geschreven is. En dat is zo, omdat het ook kennelijk niet het geval is. Dat zou namelijk in tegenspraak zijn met het inwendig bewijs uit het boek Genesis zelf, waaruit namelijk naar voren komt dat Genesis geschreven is door verschillende mensen die hun geschriften aan de erfgenamen van de familie gewoon hebben doorgegeven, zoals dat trouwens te doen gebruikelijk was. Ook later onder de Babyloniërs. En die geschriften zijn ongetwijfeld later terechtgekomen bij Abraham, Isaac, Jacob en vervolgens bij Mozes, die daar wel degelijk verdere hand in gehad heeft, ook aan de verdere redactie van Genesis, want dat is ook wel aantoonbaar, is niet zo moeilijk. En waardoor Genesis gerekend wordt tot de boeken van Mozes. Maar dat wil niet zeggen dat die verslagen hier, dat die geschreven zijn door Mozes. En ik vertel dat omdat er zoveel discussie is, al sinds tientallen jaren, over de leer van de zogenaamde bronnensplitsing, waarbij men zegt, Genesis 1, vers 1 tot en met Genesis 2, vers 4 is geschreven door bron E. Met een E noemen ze dat. En dan vanaf 2, vers 4 is het geschreven door bron J. Want die noemt namelijk de Heer noemt hij bij de naam Jehovah en dus heet die bron J. En de eerste noemt God bij de naam Elohim en daarom noemen ze het bron E. He. En daar zit wel een kern van waarheid in, maar men heeft de plank helemaal misgeslagen. Men hoeft namelijk niet te zoeken wie het geschreven heeft. Men hoeft het ook niet te noemen bron E of bron J. Men moet gewoon lezen wat er staat. Er staat namelijk gewoon dat in ieder geval 2 vers 4 tot en met 5 vers 1 geschreven is door Adam. En dat 5 vers 1 tot en met 6 vers 9 geschreven is door Noach. Want hij ondertekent, ze ondertekenen namelijk. Adam ondertekent in 5 vers 1, namelijk dit is het boek van Adams geschiedenissen, vertaald met geslacht. Dus het Hebreeuwse woord toldot, dat betekent inderdaad geschiedenissen. En dan zet hij een punt, waarna Noach verder schrijft en zegt in 5 vers 1... Dit, ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon enzovoorts. En u ziet, dat is niet de voortzetting van een oud verhaal, maar het is gewoon het begin van een nieuw verhaal, van een nieuwe schrijver. Dat is het. Adam ondertekent in 5 vers 1 en in de rest van 5 vers 1 begint Noach te schrijven, die dan ondertekent in vers 8 en 9 van hoofdstuk 6. In vers 8 zegt hij, maar Noach vond genade in de ogen des Heren, zegt hij dus over zichzelf, en dan, dit zijn de geboorten, dit zijn de geschiedenissen, toldood. Hetzelfde woord. Dit zijn de geboorten van Noach. Punt. Nieuwe kleitablet. Zo gaat dat, hè? Nieuwe kleitablet. En dan begint Sem te schrijven. Noach, nou of Jafet, dat is niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En wij zeggen, vers 9 herhaalt wat in vers 8 staat. Maar het punt is, de schrijver van vers 9 gaat verder waar de schrijver van vers 8 gebleven was. En noemt Noach en herhaalt dat het gaat over diezelfde Noach. En zegt dan meteen, Noach gewon drie zonen. Want dit wat hier geschreven wordt, is geschreven door de drie zonen van Noach. Dat staat er ook, namelijk in hoofdstuk 10 vers 1. Want daar ondertekenen zij weer, gezamenlijk, met z'n drieën en na de vloed. Namelijk, dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen. Sem, Gam en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. En dan gaat het verhaal verder met de zonen van Jafet zijn, maar dat wordt geschreven door de volgende schrijver, namelijk door Sem, die ondertekent in hoofdstuk 11 vers 10. Namelijk, dit zijn de geschiedenissen van Sem. Punt. Waarna verder geschreven wordt door Terach. Kunt u ze gauw volgen? Ik doe het alleen maar ter illustratie, hè? En dan wordt verder geschreven door Terach. Die begint in hoofdstuk 11 vers 10 met Sem was 100 jaar oud en gewon Arfaxad. 2 jaren na de vloed. Enzovoorts. En hij ondertekent in vers 27. En deze zijn de geboorten van Terach. Of Tera. Nou, zo gaat het verder. Vers 27 was dat. En denk nog niet dat ik dat uitgevonden heb. Dat wordt al jarenlang gepubliceerd in het Engels en in het Nederlands. Door een boekje van ene meneer Wiseman. Zo heet hij nou eenmaal, kan hij niks aan doen. Wiseman. En in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel Ontdekkingen in Genesis. Maar doe geen moeite. De uitgever is De Haan. Uitgeverij De Haan heette dat, ja, maar het is al jaren niet meer verkrijgbaar. Ik heb zelfs eens een keer officieel toestemming gekregen van de uitgever om het te fotocopiëren, maar ze hebben vast niet gedacht dat we er zoveel klanten voor hadden. Ik heb ze dus ook niet meer, hoor. Maar antiquarisch is het nog wel eens te krijgen, tweedehands boekzaken. Ontdekkingen over Genesis, ook verkrijgbaar eventueel in het Engels, maar dat is hier in Nederland natuurlijk nog moeilijker, want het is uit Engels vertaald.
Ja.
Daar heb ik er wel eens een gevonden, in Engeland. Ja. In Engeland heb ik wel een paar gevonden, maar in het Nederlands zijn ze vrij veel verkocht geworden in de tijd. Maar het is zo in strijd met de algemene tradities, dat zo'n boek vindt geen aftrek. Men leest het, ik heb het ook bij diverse mensen in de kast zien staan, maar je hoort er nooit iemand over praten. Ja, dat is jammer, want het is gewoon een heel duidelijke zaak. Dat de oorsprong is van Genesis, geïnspireerd door God, maar geïnspireerd aan Adam, aan Noach, aan de zonen van Noach, aan Sem, aan Terach enzovoort, zo de hele rij langs. Daarmee is tevens het probleem van de bronnensplitsing opgelost, maar ook het probleem van dat de geschiedenissen elkaar overlappen. Dat is het dan. Een heel eenvoudige zaak. En dan ziet u dat we een geschiedenis hebben van Adam uit de eerste hand. Namelijk van hemzelf en uit de nog eerdere hand, namelijk die van de Heer zelf. De Heer zelf ondertekent ook, maar niet met zijn naam. Want namen geven was voorbehouden aan Adam. Die doet het dan ook als hij begint te schrijven. Die noemt hem dan prompt Jehovah. Maar de Heer zelf ondertekent zonder naam in hoofdstuk 4, In hoofdstuk 2 bedoel ik, vers 4, namelijk dit zijn de geboorten, dit zijn de geschiedenissen, hetzelfde woord. Dit zijn de geschiedenissen des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Punt. Waarna het nieuw stuk begint, het stuk van wat Adam zelf schrijft, dat begint dan met ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds eer het uitsproot, enzovoorts. En die interpunctie die is dus nogal vreemd gekozen. Maar zo steekt het in elkaar, dat is helemaal niet zo moeilijk. Gaat het dus om dat we dat er onderscheid gemaakt wordt, niet alleen door mij, maar door theologen in het algemeen, tussen het zogenaamde eerste scheppingsverhaal en het tweede scheppingsverhaal. Wel, het eerste scheppingsverhaal is gewoon door de Heer zelf geschreven, rechtstreeks. En is Adam ongetwijfeld meegegeven. En het tweede is geschreven door Adam zelf, vandaar dat het twee verschillende verhalen zijn. Maar uiteraard niet tegenstrijdig. De Heer zegt precies wat hij deed en wat zijn bedoeling daarmee was. En Adam beschrijft het verhaal min of meer van de kant van de mens uitgezien. En vertelt dan welke opdracht hij gekregen had, waar hij stond en hoe de plaatsen heetten, waar hij was. Want hij had per slotverrekening de opdracht gekregen om de dingen namen te geven enzovoort. Nou, zo zit het in elkaar. Vandaar dat het eerste scheppingsverhaal namelijk Gods eigen verslag melding maakt van dat hij schiep man en vrouw. En hij zegende hen en zeide tot hen, wees vruchtbaar enzovoorts. Terwijl als Adam het vertelt, vertelt hij eerst dat hij eerst alleen was en dat pas daar later Eva erbij gekomen is. De tijd dat hij alleen was, heeft hij kennelijk niet zo best overleefd, hè? Hoewel later ook niet al te best. Ik zie die vrouw of die triomfantelijk glimlachen hier nou. Van nee, dat is natuurlijk niks, man alleen. Maar daarna ging het ook niet zo best, hoor. Maar daar hebben we het nog even niet over. Dus we gaan nog even naar hoofdstuk 1 vers 28 in het verslag van de Heer zelf, waar hij zegt, 1 vers 28, hij zegt, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Wat dat betekent hoef ik hopelijk niet meer uit te leggen. En dan staat er, en vervult de aarde en onderwerpt haar. Dat aarde vervullen, dat lijkt me tamelijk goed gelukt langzamerhand. Dus daar ga ik ook maar niet verder op in. En dan staat er, en onderwerpt haar. En dan moet je natuurlijk goed blijven lezen, hè? Want daar gaan we weer. En er staat, onderwerp de aarde. Waarom moest hij de aarde onderwerpen? Ja, dan kun je natuurlijk heel vroom zeggen, omdat God dat wilde. En dat is natuurlijk een zeer goed antwoord. Hè? Maar dat bedoel ik nou niet. Waarom moest de mens de aarde onderwerpen? Om de eenvoudige reden dat die aarde niet aan de mens onderworpen was. Waaruit volgt dat de aarde dus inderdaad vijandig stond ten opzichte van de mens. Ja, voor de zondeval. Want we praten hier over voor de zondeval. Hij moest de aarde onderwerpen. Hij zegt niet, als je in zonde gevallen bent, dan moet je de aarde onderwerpen. Nee, het is meteen. De aarde onderwerpen. Want de aarde was hem niet onderwerpen, de aarde was dus vijandig. Dan gaan we verder. Hebt heerschappij over de vissen der zee. Dat wil zeggen dat de heerschappij van de mens niet over de vissen der zee zich uitstrekte en over het gevoelte en de zeemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Lijkt me dat dat duidelijk is. Hij moest zijn heerschappij vestigen. Wij hebben de idee van dat de mens de kroon is op Gods schepping. Waar die term vandaan komt, weet ik nog steeds niet. Als iemand me dat nou eens zou kunnen vertellen. Want dat is een standaard uitdrukking ervoor, hè? De mens is de kroon op de schepping. Hij moet uitgevonden zijn door een mens zelf, vrees ik. Want ik ben hem in de Bijbel nog niet tegengekomen, maar ik heb hem nog niet helemaal uit, eerlijk gezegd. Hè. Maar ik kom dat niet tegen. Dat is namelijk ook niet zo. Niet op die manier, althans. De kroon op de schepping wil zeggen dat er geheerst wordt over de schepping. En als u zegt dat moet de mens doen, dan zeg ik dat is waar. Maar weet dan wel over wie we het hebben. Dan hebben we het namelijk over Christus. Niet over een zondaar. En ook niet over Adam, maar over de laatste Adam. En dan zijn we weer terug. Want de opdrachten die aan de eerste Adam gegeven werden, waren bestemd voor de laatste Adam die uit hem zou voorkomen. Voortkomen, hè? Die uit hem zou geboren worden. Dat is het eenvoudige verhaal. En daarom onderwerp de aarde. De aarde stond vijandig ten opzichte van Adam. De aarde stond zeker ook vijandig ten opzichte van de Heer Jezus. Zoals Johannes 1 dat zegt, hij was in de wereld En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Ik zeg het nu met eigen woorden. Bestaat, hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. En de wereld stond niet alleen vijandig ten opzichte van de eerste Adam, maar ook ten opzichte van de tweede Adam. En daarom zal hij alsnog komen, ook in de toekomst, dan zal deze laatste Adam alsnog komen om de aarde te onderwerpen. Want tot vandaag aan de dag is de aarde niet aan de mens onderworpen en ook in de praktijk althans niet aan de zoon des mensen. En dat gebeurt dan ook in de toekomst, want aan het eind van de zesde bedeling, en dat heb je nog even te goed, maar aan het eind van de zesde bedeling zal de zoon des mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid en dan zal de koning zeggen, dat is Matteüs 25, vanaf vers 31 als ik het wel heb. Dus dat duurt nog even. Dat is ook nu nog niet zo. Zie je, maar de aarde stond vijandig ten opzichte van de mens. Daar gaat het me nu om. En het wordt later herhaald door Adam zelf. Want hier is het de Heer die het in deze woorden zegt. Maar Adam herhaalt het in hoofdstuk 2. Vers 15. Daar neem ik de draad dan even op. Daar staat in vers 15. Zo nam de Heere God, Jehovah Elohim, zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden, om die te bouwen en dien te bewaren. Want het punt is dat de Heer in volgens vers 8 een hof geplant had in Eden, tegen het oosten, en hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. De Heere bouwde een hof. Waar? Nou ja, in ieder geval niet over de hele aarde. Want het was in het oosten, namelijk in Eden. En waar het dan precies is, daar gaat het niet om. Het betekent in elk geval dat de aarde zelf geen hof was. Waarom wij altijd rondlopen met de gedachte dat de aarde oorspronkelijk een hof was en dat Adam op een wereld gezet was die volmaakt was, hoe dat vandaan komt, snap ik niet. Want iedereen weet dat Adam gezet werd in een hof die niet zich uitstrekte over de hele aarde, maar over een deel van de aarde. De hele aarde was dus geen hof. Het was maar een stukje. En dat was nog door God zelf gepland. Nou, je moet afvragen, dat spul dan wat buiten de hof stond, door wie was dat dan gepland? En waarom was dat dan geen hof? Ja, door wie was het gepland? Het was op de derde dag uit de aarde voortgekomen. Dat is duidelijk genoeg. En door de wil van God uiteraard. Maar het was geen hof. Waarom niet? Wel, het is eenvoudig hoor, waarom het geen hof was. Omdat het uit de aarde was voortgekomen. Want vergis je niet, een hof wordt geplant. Dat wil zeggen, er is eerst niks. En daarna worden de planten en de bomen of wat er dan maar in hoort in zijn hof, wordt er ingezet. Komt elders ergens anders vandaan en het wordt er ingezet. En zo ontstaat een hof. Of laten we eens denken over Psalm 1. Waar gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet zit op het gestoelte der spotters. En of die staat. Niet zit in de kring der spotters en niet staat op de. Weten we niet uit het hoofd, hè? Ik heb het goed geprobeerd. We gaan op Psalm 1. Oh, er zijn momenten dat ik Johannes 3 vers 16 niet eens kan opzeggen, hoor. Dus dat zegt niks. Er staat in Psalm 1. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. En dan vers 3. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Letterlijk staat er. Want hij zal zijn als een boom geplant aan verdelingen van water. Waaruit volgt dat niet alleen de boom er oorspronkelijk niet was, maar de verdelingen van water ook niet. Want verdelingen van water zijn gewoon irrigatiekanalen die zijn aangelegd. Dat water is daar ter plekke verdeeld. Die kanalen zijn aangelegd voor bevloeiing, zal ik dan maar zeggen. En de boom stond er eerst ook niet. Dat wil zeggen, de hele situatie van deze welgelukzalige man is een situatie die eigenlijk door wedergeboorte tot stand is gekomen. Maar in het algemeen, het is een situatie die tot stand is gekomen doordat God het speciaal gecreëerd heeft. Hij heeft het zo aangelegd. Het is niet een natuurlijke zaak, maar het is tegennatuurlijk. De boom stond daar niet, want hij is er niet opgegroeid, hij is daar geplant. Is later neergezet. En dit water, dat waren geen natuurlijke beken, zoals de vertaling misschien doet vermoeden. Maar het waren kanalen die er eerst niet waren, maar die nauwkeurig gegraven zijn. En daar gaat het om. Ja, dat is in principe wat je de hele Bijbel door terugvindt. Hè? Dat wat er van nature is, deugt niet, maar wat daarna is aangelegd, dat is het waar het om gaat. Het tweede, hè, niet het eerste. Denk maar aan die kwestie, dat is een heel moeilijke kwestie, die van Romeinen 11 over de olijfboom, waar de natuurlijke takken afgehouden worden en waar tegennatuurlijke worden opgezet, worden ingeënt. Dat is niet een natuurlijke aangelegenheid, maar tegennatuurlijk, gaat ook om tegennatuurlijke takken. Maar zo werkt God nou eenmaal. En zo is het hier in Genesis 2, want er is een hof in Eden, maar dat betekent tegelijkertijd dat de aarde dus geen hof was. En dat wat er ook stond buiten die hof, het was niet door God geplant. De hof was geplant, staat er uitdrukkelijk in vers 8. Dat wil zeggen, de planten en bomen die in de hof stonden, waren niet zomaar vanzelf daar gekomen op de derde dag, maar zijn daarna daar aangelegd, zijn er geplant door de Heer zelf. Hoe precies weet ik ook niet, maar daar gaat het ook niet om. Maar het is een situatie waarin Adam geplaatst werd, namelijk in de hof, maar het was niet de situatie van de aarde in het algemeen. Daar gaat het om. En dat bewijst dus weer dat de aarde in feite vijandig stond ten opzichte van de mens. Daarom maakte God voor de mens een beschermd, beperkt, maar daarmee ook beschermd gebied, namelijk de hof. En hij zet hem in de hof volgens vers 15 om die te bouwen. En bouwen betekent nog altijd uitbouwen, groter maken. Dat is bouwen. Waaruit dus weer volgt dat de hof zich niet uitbreidde over de gehele aarde, maar over een deel. En de hof moest groter gemaakt worden. Want dat is de interpretatie van dat de mens de aarde moest onderwerpen. Hoe moest hij dat doen? Wel, door de hof waarin God hem geplaatst had uit te bouwen, uiteraard tot het niet verder kon, over de gehele aarde dus. Dat is de aarde onderwerpen, letterlijk ook de aardbodem onderwerpen. Een hof bouwen over de gehele aarde. En dan staat er nog bij, iets bijzonders staat om die te bouwen en die te bewaren. Het hoort natuurlijk bij elkaar, bouwen en bewaren. Het is eigenlijk een hendiadis. Maar het zijn twee verschillende woorden. Het een betekent het uitbreiden. En bewaren, dat is hetzelfde als bewaken. Bij ons scheelt het één letter, in het Hebreeuws is het volstrekt gelijk. Bewaren is bewaken, dat wil zeggen dat het moest uitgebreid worden, die hof, maar het mocht niet aan kwaliteit inboeten, zal ik maar zeggen. Om het eens moeilijk te zeggen, de hof moest gebouwd worden, dat heeft te maken met de kwantiteit, en hij moest bewaard worden, dat heeft te maken met de kwaliteit. Het eerste is dus dat het te maken heeft met de grootte van de hof. En het tweede, namelijk bewaken, heeft te maken met de hoedanigheid van de hof. En dat is een belangrijke zaak, omdat het bij de mens over het algemeen zo is dat hoe groter iets wordt, hoe minder van kwaliteit. En ik denk aan iets heel speciaals hoor. Ik denk namelijk gewoon aan zuurdezen. Het oude principe van het deeg van de vorige dag. Hebben we dat hier aangehaald ooit? Dacht het wel, hè? Of nog niet? Nog niet. Het deeg van de vorige dag, wat in het deeg van vandaag komt. Zuurdeeg, zuurdeeg gewoon dus. Bedorven deeg van de vorige dag, eigenlijk van twee dagen terug. Als het er helemaal over gaat. Maar goed, dat deeg, dat komt in het deeg van vandaag, waardoor het deeg van vandaag ook doorzuurt. En het gevolg is dat als het gebakken wordt, rijst het. Het wordt groter, maar in gewicht neemt het niet toe. Integendeel. En wat de voedzaamheid betreft, neemt het dus af, hè? In verhouding tot de omvang. Maar nou wordt het moeilijk, nou wordt het tamelijk wiskundig. Hè? Hebben jullie het nog? Dan zet je het bandje even terug en dan hoor je het opnieuw. Hè? Zo ligt het ongeveer dus. De normale situatie in deze wereld is namelijk dat de dingen weliswaar groter worden, maar niet in gewicht toenemen en dus kwalitatief eigenlijk minder worden. Het soortelijk gewicht wordt minder, zouden wij zeggen. Zouden wij zeggen, want tegenwoordig heet dat... Hoe heet het tegenwoordig? Soortelijke massa. Ik dacht dat voor soortelijk ook nog een ander woord gebruikt werd tegenwoordig. Maar nee? Nou, dat komt morgen dan. Want dat veranderen ze allemaal als we even niet uitkijken. Maar de werking van zuurdecem is nog altijd dezelfde. De werking van zuurdecem is de werking van dat van de vorige dag. En daar gaat het hier om. Want wat in deze aarde zit, is dat van de vorige dag. Ik bedoel niet dat van een van die zeven dagen, maar ik bedoel van dat wat van voor die zeven dagen afkomstig is. Zuurdecem, het principe van zuurdecem is het principe van dat wij nu vandaag aan de dag leven in een wereld die voortgekomen is uit die oorspronkelijke gevallen wereld. En kenmerken van die oorspronkelijke gevallen wereld drukken zich ook uit in de wereld van vandaag aan de dag. En de zonde in de wereld is wel degelijk afkomstig uit die oerschepping, zal ik dan maar zeggen, van voor Genesis 1 vers 2. Het is de werking van het zuurdecem. En het principe wordt dan weer toegepast, ook in de voortplanting van de mens, waarbij elk mens een zondaar is, omdat zijn ouders dat waren. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, omdat zijn vader dat was. Om het nog helemaal goed te zeggen. He? Want zo is het. Maar dat is het principe. Het plant zich voort namelijk. Het is erfelijk. En deze wereld is dan ook erfelijk belast. Dat is de diepste betekenis van het zuurdecem. Het wijst namelijk heen die kwestie van de oude schepping en een herschepping waar we vandaag mee te maken hebben. En die is toch ook uitdrukt in deze geschiedenis. Want hoewel deze aarde op de derde dag boven de wateren verrees, en deze aarde op de derde dag bomen en kruid enzovoort voortbracht, is het toch zo dat de aarde daarmee geen hof was. Waarom niet? Omdat de aarde dat voortbracht. Dat staat er ook uitdrukkelijk in die derde dag. De aarde brengt voort. En wat de aarde voortbrengt, daar is meestal wat mee mis. Maar we zullen dat nog zien. Maar in ieder geval is het hier duidelijk, omdat de hof nou eenmaal niet de gehele aarde beslaat. Aan de andere kant blijkt trouwens ook dat in de hof zich een boom bevond die er eigenlijk ook niet in zou moeten. Maar hij stond er wel. Hè? Ja, dacht je dat die boom erin hoorde? Ja, dat mag je gerust denken. Ik denk namelijk dat hij er niet in hoorde, maar hij stond er wel. Ik denk eigenlijk dat hij er eerst niet was ook. Heb je wel eens een hof gebouwd? Dat heugt mij niet dat ik dat gedaan heb. Want het is een ontmoedigende bezigheid, vind ik. Ja, sommigen hebben daar een leven lang werk aan dan. Dat is natuurlijk heel nuttig. Het is goed voor de werkverschaffing. Maar je kunt wel een hof planten. Maar als je denkt dat je dan klaar bent, dan heb je het mis. Dan begint het namelijk pas. Dan begint de grote strijd tegen dat wat wij onkruid noemen. En ook als we het geen onkruid noemen, dan hebben we nog de strijd er tegen. Want wat we hebben aangelegd, wordt binnen de kortste keren overwoekerd door dat wat we niet hadden aangelegd en waarvan we dachten dat het er niet was, maar het is er wel. Hè? Wat zit in die grond? De aarde die brengt spontaan voort. Doornen en distelen, dat is het toch? Dus het is een hele klus om een hof te bouwen en om die te bewaren. Dus niet alleen buiten de hof was het niet allemaal zoals het moest wezen, maar ook in de hof was het dat niet. Als het dat wel was, had hij hem trouwens ook niet hoeven bewaren. Bewaken. Want dan hield hij zichzelf in stand. Maar het is nou helemaal niet zo. Zo werkt het niet. En dat blijkt uit die boom die erin stond. En hij wordt ook uitdrukkelijk gewaarschuwd om niet van die boom te eten. Want als hij dat zou doen, dan zou hij weliswaar een prachtig theoloog worden, maar geen goed christen. Hè? Ja, dat is wat nog. Nou, dat wordt anders gezegd natuurlijk, maar het gaat erom dat hij niet zou eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Dat is een ander woord voor ethiek bedrijven. Ja, zo heet dat tegenwoordig. Maar hij zou niet eten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads, maar hij zou moeten eten van de boom des levens. En de ellende is dat wij die gegeten hebben van de boom des levens, namelijk van de Heer Jezus Christus zelf, want daar is het een beeld van natuurlijk, dat wij denken dat we daarna alsnog van de boom der kennis des goeds en des kwaads moeten eten. Want er is niks waar christenen zich zo graag mee bezighouden als juist het onderscheid maken tussen dat wat wel en dat wat niet mag. Daar gaan alle ruzies over altijd. Of iets nou wel of dat iets nou niet mag. Het gaat nooit over echt leerstellige zaken. Het gaat altijd over, mag je nou wel dit doen of mag je nou niet dat doen? Toch? Dat is het, maar dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar ga je aan kapot. En ik bedoelde precies wat ik het zeg. En helemaal niet vroom bedoel ik dat. Ik bedoel het rechtstreeks zo. Daar ga je aan kapot. Daar gaat ook een christen aan kapot. Het verziekt zijn leven. Want het enige wat hij moet doen om leven te houden is eten van de boom des levens. En dat is wat wij hopelijk doen. Daarom zeg ik het ook, hè. Wij moeten eten van de boom des levens, in de, namelijk van de Heer, want wie van hem eet, wie zijn vlees eet en wie zijn bloed drinkt, enzovoorts, hè, die heeft deel aan hem en heeft dus ook deel aan het eeuwige leven. Maar de mens koos voor het onderscheid maken tussen goed en kwaad. Hij moest dat natuurlijk zelf weten, maar het was wel in feite zijn ondergang. Dus zo ligt het wel. Het is in ieder geval de ondergang van de natuurlijke mens. Maar hoe dat zo kwam, wel, daar moeten we het nog over hebben. Want ja, dat is de vraag. Hoe kwam dat nou, hè? Nou, wezenlijk problemen oplossen kan ik ook niet. Dat wil zeggen, als u vraagt waar komt de zonde vandaan, waar vindt de zonde zijn oorsprong, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Dan weet ik het niet. Dan kan ik wel zeggen dat het komt van Satan, maar daar is de vraag niet mee beantwoord, hè? Want er is de vraag, hoe komt hij er dan aan? Waar haalt hij dat vandaan? En kon hij dat dan? En als hij dat kon, dan moet God het toch in hem geschapen hebben, enzovoorts, hè? Heeft God hem toch met die mogelijkheden geschapen? Is dan toch niet God de oorzaak van het kwaad, zoals ook ergens in de Bijbel op zijn minst gesuggereerd wordt. Dat is een moeilijke aangelegenheid, want die problematiek kan ik niet oplossen. Maar één ding weet ik, dat de problematiek ligt bij Satan en niet bij de mens. Want waarom de mens faalde, dat zegt de schrift ronduit. Daar hoef je niet naar om te vragen. Dat staat er ronduit waarom het zo is. En wij verzuimen dat meestal gewoon te lezen. We vinden dat namelijk in Genesis 3. Daar staat, na de zondeval, staat er in vers 17. En tot Adam zeide hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw. Want mannen, daar moet je heel voorzichtig mee wezen natuurlijk. He. En van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten. Dat wil zeggen dat de vrouw had wat anders gezegd als dat de Heer gezegd had. En bovendien de slang had anders gezegd dan de Heer gezegd had. En dan staat er dat de Heer gezegd had, gij zult ervan niet eten. En dan staat er dat de Heer tot de vrouw zegt, of tot Adam zegt, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Daar stop ik even, want wij kennen slecht Nederlands, hè. Om uwentwil wil niet zeggen dat het is vanwege Adam. Het wil namelijk niet zeggen dat Adam de oorzaak is. Die hele uitdrukking om uwentwil wijst niet de oorzaak der dingen aan, maar duidt alleen een bepaalde betrekking aan. Als ik nou eens citeer uit Matteüs 24, daar staat over de grote verdrukking, daar staat dat zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Om der uitverkorene wil zullen de dagen van de verdrukking verkort worden. Dan betekent dat niet dat de uitverkorenen schuldig zijn of de oorzaak zijn van de verkorting van die dagen. Integendeel, de Heer is de oorzaak en hij doet het met betrekking tot of ten behoeve van die uitverkorenen. En dat betekent dus die uitdrukking om uwentwil. Om der uitverkorenen wil worden ze verkort. We zullen later zien, omdat het bij de zesde bedeling hoort, dat daar in feite gezegd wordt dat de verdrukking voor die uitverkorenen veel korter duurt dan voor de rest van de volkerenwereld. Dat is wat daar staat. Ik kan daar niet op ingaan, dat heb je allemaal te goed. Maar er staat gewoon dat de verdrukking voor Israël, want die zijn die uitverkorenen, slechts 3,5 jaar duurt, terwijl de verdrukking voor de wereld in totaal dan minstens 36,5 jaar duurt. En dat is aanzienlijk meer dus. Dat is wat daar staat, onder andere. Dus om uwentwil wil zeggen met betrekking tot u, of ten opzichte van u. Nou, dan komen we nu in Genesis 3 vers 17, waar de Heer zegt, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Wil dat niet zeggen dat de aardrijk vervloekt wordt door de mens of vanwege de mens, maar het wil zeggen dat de aardrijk vervloekt is ten opzichte van de mens. De aarde gedraagt zich als vervloekt ten opzichte van de mens. Kortom, de aarde staat vijandig ten opzichte van de mens. Dat is de gedachtegang. En dat het zo is, dat weten we allemaal wel natuurlijk. Maar het is niet zo, er staat namelijk ook nergens in de Bijbel, het is niet zo dat bijvoorbeeld door de zondeval van Adam daardoor de aarde vervloekt geworden zou zijn. Dat is niet zo, dat staat er ook niet. Er staat ook nergens in de Bijbel dat een leeuw bijvoorbeeld stro at voordat de mens zondigde en dat de mens door de zondeval van de mens de leeuw ineens vlees ging eten. Dat wordt wel eens gedacht, heb ik wel eens gemerkt, maar er staat nergens in de Bijbel. Men denkt dat door de zondeval van die ene mens, Adam, of de twee mensen, Adam en Eva, dat daardoor de hele schepping veranderde. En dat is niet het geval. En er wordt ook dikwijls zelfs gedacht dat zij zelf veranderden. En ook dat is niet het geval. Nee, staat er niet namelijk. Wat er wel staat, daar zijn we nu mee bezig en dat behandelen we tamelijk systematisch. Er staat dus dat omdat ze gegeten hebben van de boom der kennis en des goeds en des kwaads, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. De aarde zij ten opzichte van de mens vervloekt. Maar waar leefde de mens eigenlijk tot dan toe? Niet op de gewone aarde, maar in de hof. En wat er gebeurde is dan ook dat God hen vanwege de overtreding van zijn gebod uit de hof zet op een aarde die helemaal nooit een hof geweest is. En die aarde gedroeg zich zeer zeker vijandig tegen de mens. Daarom staat er ook dat ze in het zweet des aanschijns brood zouden eten enzovoorts. En dat de aarde doorn en distelen zou voorbrengen vanwege die mens. Maar die mens werd eerst uit de hof gezet op een niet gecultiveerde wereld. En daar blijkt nadrukkelijk dat de aarde zich vijandig gedraagt ten opzichte van de mens. In ieder geval meer zo dan in de hof. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar laten we maar verder lezen, want er staat duidelijk genoeg. Er staat, vers 17, gij zult ervan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Dat was voorheen niet zo, want in de hof had hij gewoon van de vruchten van de bomen in het algemeen. Het probleem was er zo niet. Ik moet erbij zeggen dat ik niet geloof dat hij erg lang in de hof geleefd heeft overigens. Ik denk nog geen jaar. Ik denk dat het voor de jarentelling in de Bijbel, voor de chronologie, dus inderdaad niks uitmaakt. Ik denk dat het vrij direct misgegaan is. Vandaar dat er ook geen vraag aan de orde is, maar stond er in de hof dan geen doornen en distelen? Komt helemaal niet aan de orde. Misschien niet, misschien wel, maar misschien hebben ze niet eens de tijd gehad om te groeien. Ik weet het niet, maar het staat er domweg niet. Ik weet alleen dat doornen en distelen genoemd worden in verband met wat buiten de hof is. Het staat namelijk, vers 18, ook zal het, namelijk het aardrijk, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Hoe lang? Ja, er staat, totdat gij tot de aarde wederkeert. Hey, zou de mens tot de aarde wederkeren? Ja, dat is, je moet natuurlijk even, we hebben eigenlijk wat overgeslagen. Er stond namelijk in hoofdstuk 2 al, in vers 17, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want een dag als gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Vertaald met zult gij de dood sterven. Maar sterven betekent niks anders dan scheiden. Dat wil zeggen, als iemand sterft, dan sterft hij ten opzichte van een ander. Dood is namelijk scheiding. Dat is niet een filosofische gedachte zo. Dat is gewoon de definitie van het woord. Dat is de enige betekenis van het woord. Als je dat nou vasthoudt, heb je de hele Bijbel door geen problemen meer met dit begrip sterven of dood. Dood is namelijk scheiding en sterven is het tot stand brengen van scheiding. Vandaar dat altijd gevraagd moet worden, als gezegd wordt dat iemand dood is, moet altijd gevraagd worden, ten opzichte van wie? Want als je zegt hij is gescheiden, dan moet je vragen van wie? En datzelfde geldt dan dus ook voor het begrip leven, want leven is gemeenschap.
Nog sterker, leven is kennen. Dus ook gemeenschap hebben, kennen. En hier staan twee bomen tegenover elkaar. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar dat kennen blijkt de dood tot stand te brengen. Het is een kennen van de dood. Terwijl er tegenover staat de boom des levens. Dat is uiteraard het eeuwige leven. Hè? Maar hoe dan ook, sterven is scheiden. Scheiding brengen. Vandaar dat de Bijbel kan zeggen dat de mens, de levende mens, dood is door de misdaden en de zonde. Want hij is levend ten opzichte voor zijn medemensen, maar hij is dood ten opzichte van God. Waarna hij alsnog lichamelijk overlijdt en dan niet alleen dood is voor God, maar ook dood ten opzichte van zijn medemens. Maar ongetwijfeld leeft ten opzichte van de anderen die ook in het dodenrijk zijn. Kunt u dat zo gauw volgen? Ja, het is niet, wij hebben het zo moeilijk gemaakt. Wij hebben al geleerd onderscheid te maken tussen de lichamelijke dood en de geestelijke dood. En hebben we nog wat vergeten, want de Bijbel zegt de ziel die zonder zal sterven. En hebben we nog een zielige dood ook. En een zielige, dat bestaat ook, ja. Maar daar gaat het nou weer niet om, hè. En dan maken we onderscheid. Als we zeggen iemand is dood, dan zeggen hoe bedoel u? Lichamelijk of geestelijk? En dat zijn die moeilijke vragen. Dat is de verkeerde vraag. De vraag is voor wie? Dat is de vraag. Want dood is scheiding en de vraag is voor wie is hij dood? En van wie is hij gescheiden? En levend, als we zeggen dat de mens leeft, dan moet de vraag zijn voor wie leeft hij dan? Dat zegt de Bijbel steeds. De Bijbel spreekt over dat wij gestorven zijn met Christus staat en dat wij der zonde gestorven zijn. Dus de vraag meteen beantwoord, gestorven voor de zonde. Of der wet gestorven zijn. He, gestorven voor de wet. Of der wereld gestorven zijn. Het zijn allemaal Bijbelse termen. Maar het ontgaat ons omdat we niet gewend zijn de schrift te lezen. He. Der wereld gestorven wil zeggen gestorven of gescheiden van de wereld. En aan de andere kant, als er staat dat wij leven, dan staat erbij voor wie? Namelijk dat wij goden leven zouden. Of, en dat hij leeft, dat leeft hij goden, namelijk voor God. Of, 2 Korinthe 5, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor dien die hen opgewekt heeft, enzovoort. Want leven, dat zegt niks. Leven voor wie? Nou, als hier dus staat, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, dan zegt God dus gewoon dat de mens van hem zal worden afgesneden, zodra hij van die boom eet. Dat is al wat er staat. En dan zijn we meteen van alle traditionele problemen ook af. Want dit is inderdaad wat er gebeurde. Want toen hij van de boom at, was hij van God afgesneden. Want toen God hem moest hebben, kon hij hem niet vinden. Hè? Ja, toen was hij zoek. Ja, ik heb laatst is ontschoten. Maar hij zei, misschien zat hij in struikgewas. Toen begon iemand een liedje te zingen. Maar dat was niet de bedoeling, hè? Maar er is een lied van, een officiële spiritual. Eve, where is Adam? En dan vraagt de Heer aan Eva, waar is Adam eigenlijk gebleven? Maar inderdaad, dat is de uitdrukking van de scheiding die er is tussen God en de mens. En die scheiding wordt verder doorgevoerd. Namelijk, God zet de mens ook uit zijn hof. Want het is zijn hof. Ja, Eden, Gods hof. Dat is de Bijbelse term. Ja, ook voor de hemel, maar ook voor deze hof uiteraard. Hè? Ik weet het wel, Ezechiël 28. Ik hoor je denken, Klas. Eden, Gods hof, inderdaad. Maar de mens wordt uit die hof gezet. En vervolgens wordt de mens zelfs verwijderd van de aarde. Omdat de aarde deel uitmaakt van Gods schepping. En ook daar wordt hij uit afgesneden. Nou, dat is allemaal dood. Ook het verdrijven uit de hof is dood. Zie? Het is allemaal scheiding namelijk. Nou, want hoe dan ook, als er staat de dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven, dan moeten we toch concluderen dat op de dag dat hij van die boom at, Adam niet stierf. Integendeel, hij werd 930 jaar oud. Een hoopvolle gedachte voor ons, hè? Ja, wij halen dat niet, maar. Maar zie, maar er staat ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Is dat dan niet gebeurd? Jazeker wel, maar wij weten niet meer wat het is. Hij werd afgesneden van God op datzelfde moment. En God zocht hem. Nou, dat is waar het om gaat. Dus hij was gestorven, hij was van God afgesneden, hij was afgesneden sowieso. En dan staat er vervolgens in Genesis 3 vers 19, dat hij niet alleen van God afgesneden is, maar ook tot de aarde zou wederkeren. Maar dat was er niet bij verteld. Dat is wat wij er automatisch bij concluderen. We zeggen, de mens zal sterven, dus zal hij tot de aarde wederkeren en zal hij begraven worden enzovoorts. Maar dat was hem niet gezegd. Er was alleen gezegd dat hij afgesneden zou worden. Pas hier in Genesis 3 wordt gezegd dat hij tot de aarde zou wederkeren. Dat het ook lichamelijke consequenties had. Niet alleen dat hij afgesneden zou worden van God of afgesneden van de hof, maar dat hij ook afgesneden zou worden uiteindelijk van de aarde zelf. Of van het leven op aarde. En dus onder de aarde, namelijk in het dodenrijk terecht zou komen. Zie? Dus een lichamelijk overlijden wordt pas aangekondigd voor het eerst hier in Genesis 3 vers 19. En er staat bij waarom dat is, hoe dat komt. En dan met de ogen dicht zeggen we, dat komt omdat hij gezondigd heeft. En dat is waar. Dat staat er ook. Dat stond er namelijk terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouwen, van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, enzovoorts. En dan komt die hele reeks van vervloekingen, zal ik maar zeggen, die over Adam komt. Maar als apart vermeld wordt, gij zult tot de aarde wederkeren, dan staat erbij waarom hij tot de aarde wederkeert. Dat is namelijk niet speciaal, omdat hij zondigde, hoewel dat natuurlijk waar is, maar er staat bij, gij zult tot de aarde wederkeren terwijl gij daaruit genomen zijt. En dat is de grote verrassing. En daarom wordt het ook herhaald. Met andere woorden, zodat het duidelijk zou zijn, zodat we niet een woord kunnen wegredeneren, dan gebruikt de Heer gewoon andere woorden. Er staat namelijk, gij zult tot de aarde wederkeren terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Waarom keert de mens tot stof weder? Omdat hij stof is. Dat is het enige antwoord. En hoe dat dan precies in zijn werk gaat, dat is dan de volgende vraag. Maar dat is niet zo fundamenteel meer. Het eerste is, waarom keert de mens tot stof weder, of waarom keert hij tot de aarde weder? Wel, omdat de mens uit de aarde is. Hij is uit de aarde geformeerd, zegt vers 7 van hoofdstuk 2. Staat er niet voor niks bij. God formeerde de mens uit de stof der aarde. En dat is de reden dat hij tot de aarde wederkeert. Volgens 3 vers 19. Dat is gewoon één bladzijde in je Bijbel verder. God formeerde de mens uit de stof der aarde. En daarom keert hij ook tot de aarde weder. Deed God het dan niet goed? Heeft God dan de verkeerde grondstof genomen? Nee, natuurlijk niet. Want heeft ook het leem het recht om tot de pottenbakker te zeggen, gij hebt mij helemaal verkeerd gemaakt. He? Ik citeer vrij uit Romeinen 9. Natuurlijk niet. Wij zijn inderdaad als leem geformeerd uit de stof der aardbodem, maar niet verkeerd. De pottenbakker doet dat gelijk hij wil. Nadat het hem voorkwam, staat er geloof ik in de profetie. God maakt een vat ter ere dan wel ter onere. Wel, God maakt van de natuurlijke mens een vat ter onere. En weet u waarom? Omdat in dat vat de eervolle dingen verborgen moeten worden. Zoals 2 Korinthe 4 dat zegt, we hebben deze schat in aarden vaten. Dat wil zeggen, het gaat niet om het vat. God maakt een vat wat tot de aarde wederkeert. Dat wist hij ook van tevoren, was ook perfect de bedoeling. Hij wist het en toch deed hij het. Dat kan toch niet anders betekenen dan dat het de bedoeling was. Het is niet de bedoeling dat Adam de aarde zou onderwerpen. Het was de bedoeling dat degene die uit hem, uit dit vat, uit de aarde geformeerd, dat degene die uit hem zou voortkomen, dat die de aarde zou onderwerpen. En vandaar dat van de mens gezegd wordt, niet alleen dat hij uit de aarde is, maar dat hij bovendien een aardenvat is. Een vat, ho. Het gaat niet om het vat, het gaat om dat wat erin zit. Of nog beter, het gaat niet om het vat, maar het gaat om dat wat eruit komt. In de toekomst uiteraard. En God maakt eerst een vat ter onere, zegt Romeinen 9, en daarna een vat ter ere. Er wordt daar van toepassing gebracht op. God riep eerst Israël en daarna de gemeente. Het natuurlijke Israël bedoel ik. En de natuurlijke gemeente. Want de gemeente is van nature een nieuwe schepping. En dus het vat ter onere was Israël, het vat ter ere was de gemeente. Maar het is eerst een vat ter onere, daarna uit dezelfde klomp leem een vat ter ere. Lees je dat maar eens na in Romeinen 9, daar staat het allemaal. Het wordt aangehaald uit de profetieën. Staat er trouwens bij uit welke profetieën, dus dat vindt u zo. Maar dan gaat het om dat de profeet bij de pottenbakker komt en ziet dat de pottenbakker uit de klomp leem een vat maakt. Daarna de klomp leem weer gewoon in elkaar drukt en opnieuw een vat maakt uit diezelfde klomp leem. Nou, dat is wat de Heer doet. In verband met Israël en daarna de gemeente, maar meer speciaal in verband met Adam en daarna de laatste Adam. Want het moet duidelijk zijn, de mens gaat keer tot de aarde weder omdat hij uit de aarde genomen is. De mens keert tot stof weder omdat hij uit stof genomen is. Want waarom zondigde nu de mens? Waardoor? Wat was de wezenlijke achtergrond? De antwoord, de aardse afkomst. Die oude gevallen wereld namelijk, die geen hof voortbracht, die ook geen hof in stand kon houden, een wereld die doornen en distelen voortbracht, die wereld heeft ook de mens voortgebracht. En waarom doet God dat? Wel opdat hij, via een wonder uiteraard, uit de mens, de nieuwe mens, de tweede mens zou voortbrengen. En dat is een heel begrijpelijke gedachte, een heel simpele gedachte ook. Ik dacht dat ik hem al onder woorden gebracht heb. Dat is namelijk dat God had ook van die oude aarde kunnen zeggen, ik doe hem weg, ik maak een andere. Maar dat is een nederlaag, dat weet elk mens met een beetje eergevoel weet dat. Dat als je iets gemaakt heeft en je doet het weg en maakt iets anders, dan is dat een nederlaag. Dan is de eerste keer niet goed gebeurd. En zo is het bij God ook. Maar hij doet niet weg en maakt wat nieuws. Hij neemt het oude en gebruikt het oude om iets nog beters te maken. En dat doet hij dus met de aardbodem ook. Hij maakt daaruit de mens, omdat hij uit de mens een nieuwe mens zou maken. Die gedachte van reïncarnatie is aan die waarheid ontleend. Want er zit wel degelijk een kern van waarheid in, ja. Even doorbladen naar 1 Korinthe 15. Ik dacht dat we dat ook al eerder hadden aangehaald. Daar staat namelijk over de oude mens waarom hij tot de aarde wederkeert. Want 1 Korinthe 15 spreekt over het lichaam van de mens dat sterft en begraven wordt. Wat gezaaid wordt in oneer namelijk. En in verderfelijkheid. En in zwakheid. En dan staat er. Er staat daarover in vers 45 van 1 Korinthe 15. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot levende ziel, de laatste Adam tot levendmakende geest. En dan vers 47, de eerste Adam, namelijk de eerste mens, is uit de aarde. De mens is niet uit God, de mens is uit de aarde. Door de aarde, maar door een gevallen aarde voortgebracht. En nou begrijpt u misschien waarom men zo vaak protesteert tegen die hele restitutieleer. Men wil niet toegeven dat de mens geformeerd is uit een gevallen aarde. Uit een aarde die in de macht lag van Satan, maar het was wel zo. En daarom staat het hier, de eerste mens is uit de aarde aards. Daarom keert hij tot de aarde weder, daarom gaat hij tot verderf.